Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, allen hier in de kerk aanwezig en degenen die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook de gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom. In deze dienst gaat dominee Jochemsen uit Goudriaan voor. De bloemen van deze dienst gaan vandaag met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Van Hout, Elzenaar uit de Lindenhoflaan. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 96, vers 1. Zuig al voor het aangezicht des Heren. Dus het eerste vers van Psalm 96. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In 1 Korinthe 16 schrijft Paulus: wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. En het gaat het geval over de eerste woorden, wees waakzaam. Zijn we wakker? Zijn we woke, om het op zo'n Engels te zeggen, zoals we dat tegenwoordig vaak doen. Dat betekent gewoon, zijn we wakker op allerlei terreinen. Letterlijk hier, wakker in de kerk, maar ook figuurlijk. Hoe zijn we wakker? Nou, vooral ook als we ons leven toetsen aan het woord. Ook alles naast de Bijbel leggen en daaraan spiegelen. Zoals we zingen in Psalm 119, vers 1 en 8. Waar het ook over waken gaat. Vanuit het woord van God, daarvoor zijn we hier toch ook samengekomen. Psalm 119, 1 en 8. Waken, juist in deze tijd nodig, ook in deze eindtijd. Dat licht staat ook vaak de oproep om waakzaam te zijn. Daarom zongen we ook voor de dienst ook die woorden van Psalm 96. Hij komt, hij komt. En daarom lezen we nu Gods wet ook uit Romeinen 13, vanaf vers 8. Waar ook juist oproep staat om heilig te leven met het oog op het einde. En daarna zingen we van Psalm 62, het zevende vers. 62 vers 7, ook daarin waakzaam zijn, heel concreet, dat we ons vertrouwen niet stellen op ons bezit, op ons geld. 62 vers 7. Nadat we gelezen hebben uit Romeinen 13 vanaf vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis geven. U zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken, dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaar lichte dag, op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Zullen we samen bidden om een zegen over deze dienst en ook voorbeden. Trouwe God en Vader en onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons hier samenbrengt. En ook als we thuis of elders verbonden kunnen zijn, dat u ons roept, ons trekt, omdat u ons wil ontmoeten. Dat het ook ons verlangen zal zijn om u te ontmoeten. Door het zingen. Dat we zo juist uw stem horen, wat u zegt. En dat we u mogen loven en danken om wie u bent in het geloof. U ontmoeten het gebed dat we tot u mogen spreken. Ons hart voor u mogen uitstorten. Wij danken u daarvoor. Wij danken u dat u tot ons wilt spreken door uw woord. De weg wil wijzen. Wij hebben uw woord gehoord. Ook heel concreet. Het liefhebben van onze naasten. Naar die liefde van u. Zo ook de liefde voor de medeschepselen. Om niet in de duisternis te leven, maar in het licht. Het goede te doen. O Heere, wat schieten we daarin vaak tekort? Kan er een jaloezie zijn, een haat, een wrok? Vergeef het verkeerde. U hebben we nodig als onze redder en zaligmaker. Reinig ons en vernieuw ons door de kracht van uw geest. Dat wij van harte u willen volgen, u toegewijd zijn. En dat daar voor deze dienst ook verder gebruikt wordt, als we verder uit de Bijbel lezen. Dat ook dan die woorden ons de weg wijzen. Dichter tot u brengen, ook juist wat we wakker zijn, waakzaam, oplettend op gevaren, bedreigingen, verleidingen. Dat we heilig leven. Heer, u kent ons. U weet wat nodig is en goed. Wat een ieder nodig heeft. Wilt u zo werken dat we allen worden aangesproken, wie we ook zijn. En weet u van verschillende gemeenteleden met grote zorg. Want gezondheid. Denk aan Nico Elings. Gedenk hem. De gezin. Ik bid ook voor Rien Drost. Wilt u de revalidatie ten goede doen zijn? Wilt u kracht geven? Ik bid dan ook voor mevrouw Jansen van Eldik. Als zij naar een vrijheid of een Tiel moest worden gebracht. Wees ook haar daar nabij. De ouder worden. Uw nabijheid mag ontvangen. Bidden we ook voor mevrouw van Tongeren, Koedam. Zegen ook haar, die ze in Elim is. We bidden zo ook voor mevrouw van Hout, Elzenaar. Als zij deze week naar de pijnpolie moet. Dat wat gedaan kan worden aan de Filipijn die ze al zo lang heeft. Hier wil de middelen zegen en ook arts en wijsheid geven. Bidden we ook voor de heer Warink, als hij onderzoek moet ondergaan. Verm u ook over hem. Heer, u weet wat een ieder nodig heeft, ook anderen. Met zorg en ziekte, waar ook rouw is en gemis, lege plaatsen, zoveel vragen. Ontferm u over ons allen. En dat we daarin ook om elkaar heen mogen staan. In tijden van zorg, maar ook van blijdschap en vreugde. Danken u, bijzonder met het echtpaar van de Berg, van Elst, dat ze deze week hopen te gedenken, 50 jaar getrouwd te zijn, dat u hen zoveel jaar bewaard en gespaard hebt. U zei de dank. Hier en zo kunnen ook heel verschillende omstandigheden zijn, met dankbaarheid, met verdriet. Maar dat we door alles heen dichter tot u komen, wij allen u nodig hebben. En zo één zijn in u, zo ook hier vanmorgen en ook thuis of elders verbonden. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Dat we niet vertrouwen op ons geld of op ons bezit. Ook daarin waakzaam zijn, maar jij in alles, dat woord onderzoekend. Dat u ons de weg wijst. Opdat uw naam verheerlijkt wordt, meer en meer ook in ons leven. Uit genade. Amen. We lezen uit Openbaring 16, de eerste 17 versen. Openbaring 16, best een heftig gedeelte, huiveringwekkend van wat daar allemaal gezegd wordt. Er zijn engelen met schalen, wordt offerschalen die ook in de tempel gebruikt worden door de priesters. Maar nu zijn die schalen vol met de toren van God. Het oordeel. Ja. kerk begon met Pinksteren, dat God zijn zegen uitstortte. Hier stort hij zijn toren uit. Vanwege al het kwaad. We lezen Openbaring 16. Vanaf vers 1. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga en giet de schalen van de toren van God uit over de aarde. De eerste engel ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zwier bij de mensen, die het merkteken van het beest hadden, in zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. Goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: het is geschied. Dat is ook het teken van het einde is er. Het is klaar, het is over en uit. In het vervolg van die laatste hoofdstukken wordt dan echt het eindoordeel voltrokken ook. Dat beest, het antichrist, de duivel, worden totaal verslagen. Volgens mij is het eerst even een vraag voor jullie. Met wie kun je de Heer Jezus vergelijken? Nou, de Heer Jezus vergelijkt zichzelf al eens, hè? De Heer Jezus, hij is als een koning, hè, die heel veel macht heeft. En misschien kun je nog wel meer vergelijkingen bedenken. Je kent denk ik wel het lied, hè? Jezus is de goede herder. En tegen Jezus ook als een herder die zorgt, die ook jullie kent als schapen. Maar is de Heer Jezus ook te vergelijken met een dief? De Heer Jezus te vergelijken met een dief? Nee, dat zie iemand nee schudden. Nee, dat is een beetje vreemd, hè? Want een dief is niet fijn. Is er bij jullie wel eens een dief geweest? Die heeft ingebroken, gestolen? Ik hoop van niet. Want het is niet fijn als iemand anders in je huis is, terwijl je er zelf niet bent. Of hij misschien sliep. En allemaal dingen pakt die juist heel waardevol zijn. Een tijdje geleden is voor mij nog een fiets gestolen. Ik had hem goed op slot gezet. Twee sloten, maar het gewoon doormidden gezaagd. Dat extra slot. En ja, fiets weg. Vervelend. Maar jullie zijn denk ik geen dief, hè? Ik denk jullie nooit gestolen hebben. Nee, nooit een snoepje gepakt ook zomaar. Als het niet mocht, of een koekje. Maar nu hebben we gelezen in de Bijbel, misschien heb je het wel gehoord, dat de Heer Jezus zich wel vergelijkt met een dief. In de tekst voor de preek is het, staat dat, vers 15. Zie, ik kom als een dief. Nou, dat is ook best vreemd, hè? Want een dief is niet fijn en... De Heer Jezus heeft toch nooit gestolen? De Heer Jezus doet toch nooit iets verkeerd? Nou, hij zegt ook niet dat hij steelt, maar de Heer Jezus, hij komt als een dief. Hij komt eigenlijk voor heel veel mensen onverwacht. Want wanneer komt er een dief? Ja, dat weet je meestal niet, hè, wanneer een dief komt. Een dief belt niet van tevoren op om te zeggen, vannacht om 3 uur kom ik bij jullie inbreken. Want dan zou je wakker blijven en dan zou je opletten dat die dief niet binnen kan komen. En zo ja, zegt de Heer Jezus ook niet precies wanneer hij komt. Maar hij zegt wel, ik kom. En het voor heel veel mensen onverwacht. Maar wij weten het. Wij weten dat de Heer Jezus terugkomt. Dat staat heel vaak in de Bijbel. En de Heer Jezus roept ons op, wees wakker, let op. Verwacht mij. Want ik kom terug. Nou, daar gaat het ook zo verder over. In de preek dat we wakker moeten zijn. Maar eerst zingen we nog uit Weerklank 114, vers 1 en 3. Verwacht de komst des Heren. O mens, bereid u voor. Dat je blijft bidden en waken. Zoals we zingen in Psalm. Nee, sorry. Weerklank, lied 114, vers 1. 1 en 3. Gemeente van Christus, wat roept Openbaring 16 bij u op? Is dat iets van ontzetting? Iets waar we tegenop zien? Wat angstig maakt? Roept het vragen op? Wat betekent dit? Wat wil dit zeggen? Ook iets toch van verlangen? Het goede wat komt? Het zijn in ieder geval dingen voor de eindtijd. En die tijd is al begonnen met Pinksteren. De laatste tijd. Tussen de eerste komst en de tweede komst van Jezus. En we weten natuurlijk niet precies wanneer dat einde zal zijn. Maar God wijst wel de richting. Jongens, meisjes, hè, als je op de snelweg hier rijdt, A15... Dan zie je al gelijk die kant op gaat, Rotterdam... richting aangewezen en dan staat er nog bij zoveel kilometer. Nou, in de Bijbel staat niet bij hoeveel kilometer het nog is. Maar wijst wel de weg waarheen het gaat, naar het einde, naar de komst van Jezus. En het is zo beschreven dat er altijd mensen zijn die gelovig verwacht hebben, Jezus komt terug en dat kan heel snel zijn. Er is nooit een tijd geweest dat mensen dachten, nou nu kan Jezus niet terugkomen hoor. Want wat in de Bijbel staat is nog niet allemaal gebeurd. Dat duurt toch een hele tijd. Nee, het is zo beschreven omdat we altijd wakker zijn, altijd waakzaam. Verlangend uitzien naar zijn komst. En dat zie je ook bijvoorbeeld in die 7 schalen van die engelen. Die eerste schaal staat in vers 2 dat het kwaadaardige en schadelijke zwieren bij de mensen geeft. Nou, dat is natuurlijk ook altijd geweest. Altijd zijn er ziekten geweest, is er lijden. En dat is zelfs vroeger meer geweest dan nu. In de middeleeuwen stierf wel eens een keer 1/3 van de bevolking van Europa de pest. Nou, dan zijn we heel dankbaar dat we nu in Nederland heel veel medische kennis hebben en kunde, waardoor heel veel ziekten bestreden kunnen worden. Al sterven natuurlijk nog dagelijks heel veel mensen aan allerlei ziekten. Allerlei ziekten die toch weer de kop opsteken en die erger worden. En wereldwijd zijn er natuurlijk nog steeds velen die geen goede medische zorg ontvangen door ook armoede. Wat een besmettelijke ziekte er ook zijn. En ik moest ook even denken aan COVID-19, het was ruim 4 jaar geleden dat begon. Even in de kerk konden zijn, of maar met enkele, bijna niets mocht. 3 maanden. We dachten heel wat te kunnen. En ineens werden we stilgezet. En er werd ook gezien ook als een teken der tijd. Ik noem het ook even, omdat we daarna gewoon weer verder zijn gegaan natuurlijk. Hè? En het is alweer een paar jaar geleden en we denken er nauwelijks meer aan. En we vinden alles weer gewoon en we doen alles weer. Omdat je toch even toen werd stilgezet. Ook als een teken van de tijd. En ook die derde en die vierde schaal. Die heel veel, of derde en vierde vers. Dat lijkt heel veel op elkaar. Wat die tweede en de derde engel doen. Die schieten een schaal uit. Eerst op de zee. Het zoute water. Dat verandert in bloed. En die ander doet het op de binnenwateren. De rivieren, de meren. Het zoete water. En dat wordt ook als bloed. En er staat dat alle levende wezens in de zee stierven. Nou, wat dat precies is, weet ik niet, wat Johannes gezien heeft. Maar ik dacht, zou dat ook iets kunnen zijn van vervuiling? Waardoor heel veel vissen sterven? Dat zien we in ieder geval wel in onze tijd. Veel vervuiling, plastic in de zeeën, vissen sterven. Ook vogels die dat water drinken. Ook schadelijk voor ons mensen. Het zijn toch ook vooral beelden uit de natuur. Bijvoorbeeld ook die vierde engel in vers 8. Die zijn schaal uitgiet over de zon. Waardoor die nog krachtiger wordt. En de mensen sterven van hitte. Ik weet niet of die zon nu krachtiger wordt. Maar ik weet wel, de ozonlaag wordt afgebroken ook door vervuiling. En de aarde warmt op. De afgelopen weken was het gemiddeld op aarde nog nooit zo warm geweest, sinds het gemeten wordt. Nou, in Nederland viel het dan nog een beetje mee tot nu toe de zomer, maar Zuid-Europa natuurlijk al veel warmer, maar gemiddeld in heel de wereld nog nooit zo warm. Nou ja, door alle klimaatverandering, door vervuiling, de zorgen. Ja, het is even de vraag natuurlijk, kun je zo direct die lijn trekken van deze geschiedenis naar ook vervuiling van de aarde? En de verandering van het klimaat heeft dat misschien niet alleen te maken met vervuiling. Dat kan andere oorzaken zijn. Maar al zal het maar een deel komen door dat wij niet goed omgaan met Gods schepping. Moeten we dan ons niet verontmoedigen, ons schuld beleiden? Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor u. Heel uw werk door ons vertreden. Klaagt ons mensheid aan bij u. Dat wij niet goed omgaan met Gods schepping. En juist als christenen eren we God als schepper. En danken we voor alles wat hij gegeven heeft. En daar mogen we van genieten, ook naar onze eigen omgeving. En nou, op vakantie heb je er vaak nog meer oog voor, een andere omgeving. Hoe mooi de natuur is, door God gegeven. Maar zouden we juist als christenen dan ook niet extra goed omgaan met die schepping? God gaf de opdracht ja, te bouwen, maar ook te bewaren. Zorgvuldig mee omgaan. Niet onnodig vervuilen. Ook omdat het grote gevolgen heeft. Misschien wij kunnen nog wat doen misschien aan klimaatverandering. Maar op andere delen van de wereld veel grotere gevolgen. Nog meer droogte. Nog meer armoede. Ja. Er is echt nog iets meer te zeggen. Als het gaat over deze schalen van de toren van God. Dat staat centraal in dit gedeelte. Het is de toren van God, het oordeel van God. Over de zonde van de mensen. Daardoor komt al dit kwaad. Dat is wel lastig. Daar hebben we het liever niet over, hè? De toren van God, het oordeel. We hebben het liever over de liefde van God en over de genade van God. Nou, dat staat er in de Bijbel ook centraal. Maar ook over de toren wordt gesproken, het oordeel. En dat is zelfs de keerzijde van die liefde van God. Omdat God van mensen houdt, vindt hij het verschrikkelijk als mensen gekwetst worden, misbruikt, mishandeld. Als er niet goed wordt omgegaan met mensen om ons heen. Omdat God van mensen houdt, straft hij als er niet goed omgegaan wordt. Zijn schepselen. En is dat ook niet een oordeel als hij goed gaat met zijn schepping? God houdt van zijn schepping. God vindt het verschrikkelijk als dat ook misbruikt wordt. Ja, ik zei het al, we hebben ook onze verantwoordelijkheid over de schepping, over de natuur. Aan de andere kant een oordeel van God, dat lijkt misschien in tegenspraak, maar dat denk ik niet, dat het zo is. God heeft het goed gemaakt, maar ja, als wij er niet goed mee omgaan, dan is dat een gevolg. Wat God in de schepping zo gelegd heeft. Denk aan je eigen lichaam. Kijk, de meeste ziekten kunnen niks aan doen, hoor, laat duidelijk zijn, maar je kunt als je een ziekte hebt soms ook een reden hebben om jezelf aan te klagen. Ja, ik heb niet gezond geleefd. Ik ben niet goed omgegaan met mijn eigen lichaam. En daardoor is er een bepaalde ziekte gekomen. En zo kan het toch ook in de schepping zijn. Een oordeel van God. Ja, het klinkt hard. Maar juist hier staat dat het terecht is, rechtvaardig. Een engel zegt het met nadruk ook in vers 5. U bent rechtvaardig, heren, dat u dit oordeel geveld hebt. We hebben God getergd. En Gods geduld is heel groot. Maar eens komt er een eind aan. Eens houdt het geduld van God op. Dat heeft ook te maken met vers 6, wat, ja, dat zij vervolgd hebben degenen die Gods kinderen zijn. Dan staat er ook, zij verdienen het. En in vers 7 staat dat dan iemand bij het altaar vandaan hoort zeggen: ja, Heere, o machtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Bij het altaar vandaan. Dat is eigenlijk het hart van de eredienst. Het komt allemaal vanuit die tempel in de hemel, het hemels heiligdom. En in Hebreeën 13 wordt de Heer Jezus ook het altaar genoemd. Is het de stem van Christus zelf die ook zegt: ja, Vader, uw oordeel is rechtvaardig, het is terecht. Ja, ik vind het wel opmerkelijk dat in deze tijd wel eens gezegd wordt: moeder natuur is boos. Moeder aarde die slaat van zich af omdat wij egoïstisch zijn. Wij denken alleen aan onszelf en ons eigen belang. En wij gaan niet goed om met de schepping, met de natuur. En daarom zijn die gevolgen. En dan zijn er heel veel mensen die dat accepteren. Maar als er gesproken wordt over het oordeel van God, dan staan de haren recht overeind. Dat kan je niet maken. Over het oordeel te spreken. Vroeger werd dat sneller gedaan. Als een ramp gebeurde, als er ellende was, een oordeel van God. Misschien was het ook te snel. We moeten ook voorzichtig zijn. We kunnen het ook niet precies altijd aanwijzen. Maar de Bijbel wijst er wel op. Oude en Nieuwe Testament. Maar dat roept wel verzet op. Zoals we ook hier al lezen in Openbaring 16. Dan staat er ook in vers 9... ook in vers 11, zij lasterden de naam van God. Ja, dat zie je ook, hè? Helaas. Mensen die niet in God geloven, die dat een sprookje vinden, onzin. Maar als er dan een oorlog is en als er dan een ramp gebeurt met heel veel slachtoffers, en als dat leed hen persoonlijk treft, heel dichtbij komt, dan ineens die vraag naar God: als er een God is, waarom doet hij er niks aan? Waarom grijpt God niet in? En dan wordt God de schuld gegeven. Men lastert God. Maar men bekeert zich niet. Wel verzet, maar geen overgave. Geen geloof. Zoals hier al tot twee keer staat, in 9 en 11. Zij bekeerden zich niet. Geen omkeer, geen verandering in hun hart. Geen geloof. Geldt het ook voor ons? Deze woorden, zijn die ook op ons van toepassing? Als we het woord van God horen, als we gewaarschuwd worden, ook door de tekenen der tijden, de dingen die gebeuren, is er bekering. Gaan we tot God? Hebben we hem nodig? Als onze God en redder? En dan ook heel concreet, bekering van onze werken. Ja, dat is nodig. Vers 11 staat het. Zij bekeerden zich niet van hun werken, van hun verkeerde daden. Het gaat niet alleen om de verandering van je hart, van je binnenste, maar ook heel concreet met wat je doet. Nou, denk even aan die werken van die vervuiling, dat je niet goed omgaat met de schepping, waardoor er oordelen komen. Ook is er verandering in ons leven? Of, ja, het is wel makkelijk. Een ander moet zich misschien wat aanpassen, wat beter met het milieu denken, want het gaat niet helemaal goed. Maar wij houden toch graag vast aan onze luxe en vakantie en ja, dan kunnen we toch eigenlijk niet zonder. Daar zijn we zo aan gehecht. Is er echt bekering, verandering van onze werken? uiteindelijk is één van tweeën. Dan kun je denken, jongens en meisjes, ook aan die geschiedenis van de farao in Egypte. De farao, die ken je wel, denk ik, in die tijd van Mozes. Toen het volk Israël als slaaf in Egypte was. En die plagen. Die straffen. Die lijken heel veel op die straffen die ook hier genoemd worden. Ik heb misschien ook wel die eerste plagen, dat water in bloed veranderde. En trouwens, bij die 10 plagen zie je ook dat er ook vaak een natuurlijke oorzaak genoemd wordt. Dat de ene plaag de andere plaag opriep. Het was ook een oordeel van God. Om die farao ook tot inkeer te brengen, tot bekering. Er staat ook steeds, de farao verhardde zich. Hij luisterde niet naar God. Hij was eigenwijs. En zo zie je het ook hier. In Openbaring 16. En er zijn nog meer plagen. Dan noemen we nog even kort ook die 5e plaag. Dat er duisternis kwam. En dat was ook in Egypte, die duisternis. Dan trouwens ook een geestelijke duisternis mee bedoeld worden. Vers 12, de 6e engel. Die zijn schaal uitgoot over de grote rivier de Eufraat. Nou, misschien was van de Eufraat gehoord, een grote rivier. Stond in Turkije nog steeds, en dan door Syrië en dan Irak. Door Babel heen. Belangrijke rivier, ook in die tijd van Johannes, een grensrivier. Tot zover heersten de Romeinen. En daarachter woonden de Parten en de Skieten, vijandige volken die het Romeinse Rijk bedreigden. En net zoals hier in het noorden van het Romeinse Rijk de Rijn, de grensrivier was, zo tot ochtend was dat Romeinse Rijk zo ongeveer. En dat boven woonden dan de Germanen, die ook wel eens de Romeinen aanvielen. Maar die grote rivier, die gaat droog vallen. En dan kunnen die koningen van die andere kant zo eroverheen. En toen waren het ook geen bruggen over de Rijn. Dus zo'n rivier, zo'n brede rivier was een makkelijk te verdedigen grens. Maar nu, die droogval, die vijand kan zo binnenvallen. En dan verwacht je dat ze gaan aanvallen. Tegen strijden tegen die Romeinen. Maar dan lees je in vers 13... dat er uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen. Als kikkers. Ook een plaag van Egypte. Zoveel zijn het er. En die onreine geesten zijn als demonen. Van de Satan, de duivel. En die doen wonderen, tekenen. En dat heeft aantrekkingskracht. Hè? Als mensen iets bijzonders doen, een wonder doen, nou dan volgen heel veel mensen het na. En wat gebeurt er? Die andere koningen aan de overkant van de Eufraat, die gaan niet strijden tegen de Romeinen, maar vormen samen 1 groot leger. Ze verzamelen zich. En waar verzamelen ze zich? Vers 16 zegt dat. In Armageddon. Ik weet niet of je van Armageddon gehoord hebt. Wordt alleen hier in de Bijbel genoemd. Maar het is wel een begrip geworden in de maatschappij. Als er nou, de derde wereldoorlog komt. En als er atoomwapens gebruikt gaan worden. Nou, dan is er een Armageddon. Dan is er een einde van de bestaande wereld. Dan wordt alles vernietigd. Zo'n 26 jaar geleden is er een film uitgekomen. Met de titel Armageddon. Gaat ook over de eindtijd. Dat de aarde helemaal bedreigd wordt. Het wordt wel eens gezegd, als Rusland met atoomwapens dreigt, nou dan is het Armageddon er. Alleen hier in de Bijbel genoemd, wijst naar Megiddo, een plaats in Israël waar ook in die tijd al vaak gestreden werd. En daar worden ze verzameld, en dan wordt hier niet gezegd tegen wie ze gaan strijden, maar samen strijden ze dan Ja, de Bijbel zegt op andere plaatsen tegen Israël. Daar vindt de eindstrijd plaats. Tegen de God van Israël. En dan grijpt God in, die zevende engel die het eindoordeel aankondigt. En dan, te midden van die plagen, te midden van die toren van de natuur, die van zes, waar rampen gebeuren, te midden van die oorlogen, van die grootheid, ineens. Onverwacht, een tekst. Die iets onverwachts aankondigt. Vers 15. Zie, let op. Ik kom. Het is midden van de angstige tijden. Je kunt er iets bij voorstellen. En het zal nog veel erger worden. Hoe zal dat aflopen? Ik kom. Met een hoofdletter. Jezus zegt het. Zoals al zo vaak aangekondigd. Hij komt. Hij komt om in te grijpen, om de aarde te richten, om recht te zetten. Dat er geen lijden meer is, geen gebrokenheid. Maar ook het oordeel over allen die het kwaad doen. Ik kom. Wat doet deze tekst ons? Is dat een bemoediging? Een troost, te midden van het lijden. Die aankondiging dat het nog erger wordt. Ik kom. En hoe komt hij? Nou, ik kom als een dief. Hij is natuurlijk geen dief, maar als een dief. Ik kom onverwacht. Midden in de nacht. De mensen er niet op rekenen. De mensen het niet verwachten. Maar Paulus heeft al gezegd, ja, voor de wereld komt hij als een dief. Maar voor u toch niet, schrijft hij aan de Thessalonicenzen. U bent toch voorbereid, u weet toch dat hij komt. Dan ben je toch wakker, waakzaam, je let toch op. Zo zegt toch ook onze tekst, het zalig hij die waakzaam is. Zalig hij die wakker is. Zalig. Ja, dat ben je, het diepste geluk. Nou, dat wil je toch, je wilt toch gelukkig zijn? Wie wil er nou niet gelukkig zijn? Ja, iedereen toch eigenlijk. Maar waar zoek je geluk? In bezit, in geld, in luxe, een goede baan, een carrière, in je gezin. Het diepste geluk is toch alleen bij God, in Hem, die echt gelukkig wordt, zalig. En ja, dan zit je niet in de eerste plaats omdat je wakker bent. Maar omdat je van genade leeft. Door je zaligmaker, door Jezus Christus. Dan ben je zalig. Dan gelukkig. Als hij zalig maakt. Want, ja, als het gelukt, dan kun je bang zijn. Wie ben ik? Want ik doe ook zoveel verkeerd. Ik ga ook niet goed om met Gods schepping en ook met al die andere dingen niet. Ik heb God niet lief boven alles en de naaste niet als mezelf. Ik verdien het oordeel. Maar zie op Christus, Jezus. Die kwam om het oordeel te dragen. De straf van God over onze zonden. Opdat er voor ons vergeving is. Verlossing. Genade. Ja, zo zijn er in de Bijbel veel zaligsprekingen. En juist Jezus, hij spreekt zalig. Van hem verwachten, in hem geloven. Maar die dan ook wakker zijn. Waakzaam. Die opletten. Zijn we dat, Makker? Omdat je Christus kent en natuurlijk in hem gelooft, maar ook alert, op hem gericht, dat je het van hem verwacht. Of slapen we? Ingedommeld. Ja, daar probeert de duivel voor te zorgen. Hè? Die probeert je in slaap wat te sukkelen. Valt wel mee, zo erg is het niet. En dat gebeurt ook bij christenen. Denk aan die vijf wijze meisjes uit die gelijkenis. Ja, ze waren wel gelovig, ze hadden die olie van de geest bij zich, maar ze waren toch in slaap gevallen. Was niet goed. En dan zegt Jezus ook in dat verband, juist aan een eindtijd, let op, wees wakker. En in de Bijbel wordt ook vaak gezegd dan, wees nuchter en waakzaam. Kijk, je kunt ook heel bang worden door al die rampen en ellende en het is toch wat en het gaat niet goed. En je moet niet verschrikt worden, zegt Jezus in dat verband ook. Als het gaat over de eindtijd, wees niet verschrikt. Het is juist voorzegd, het loopt God niet uit de hand, hij weet ervan af. Als het gebeurt, richt je hoofd omhoog, hij komt. Ik kom. Ja, ik wil nog waarschuwen, ik wil de mensen nog wakker schudden door die rampen heen. Wat zijn de tekenen der tijden? En dan heeft hij Jezus nog veel meer tekenen der tijden genoemd. Ook nou, van de macht van de antichrist. Ook openbaring over spreekt. Maar ook positieve tekenen. Hè? Ook dat Israël weer eigen volk wordt en eigen land woont. Al zullen ze alleen staan, wat je nu ziet ook. Maar ook dat het evangelie wereldwijd verkondigd wordt. Maar let op die tekenen. Het zegt niet precies wanneer hij komt, maar wel dat hij komt. Dat we bereid zijn en eruit zien. En dat we ook echt zien waar het op aankomt. Deze wereld gaat voorbij. Maar als je Christus hebt, heb je alles. Voor eeuwig. Kijk, wij zijn natuurlijk vaak best bezorgd over ons bezit. Hè? Daarom doen we ons huis op slot en onze fiets en alles wat we hebben. Dat willen we bewaken. Dat de dief niet komt. Zullen we niet veel zuiniger zijn op onze ziel? Dat we dat bewaken. Dat de duivel daar geen vat op krijgt. Dat die ons niet in beslag neemt. En dat kan nog hele gewone dingen. Zoals Jezus vertelde ook. In de tijd van Noach, hè? Mensen waren druk met eten, drinken, trouwen, allemaal goede dingen. Maar ze gingen erin op alsof dit leven het een en al is. En Jezus zegt, wees nou wakker. Want zoals in die tijd kwam ook dat water als een oordeel van God over de zonde. Zo zal het ook in de eindtijd zijn. Ben je bereid? Waakzaam. Bent u woke? Ja, dat roept misschien ook wel heel veel op als het over woke gaat. Denk het gewoon wakker zijn. Dat is ook een hele goede dingen daarin. Dat we niet discrimineren, geen racisme, mensen niet veroordelen om hun geaardheid. Nou, men komt op voor mensen die onrecht lijden, die niet meetellen. Nou, ook in die dingen waakzaam zijn, ook in alles leven naar de wil van God. Heilig en rechtvaardig, dat vraagt God van ons. Dan zeg ik er gelijk bij, het wokisme is wel doorgeslagen. Die laat ook heel veel normen en waarden uit de Bijbel los. En die discrimineren weer anderen. Dus je moet ook weer waakzaam zijn voor het wokisme. En daarom ook alles toetsen aan het woord van God. Hè. Waken door die Bijbel te lezen. Daaraan kun je zien de tekenen, de tijden. Wat God vraagt om recht te doen, gerechtigheid. Om de geesten te beproeven wat is van God en wat niet. Kun je waakzaam zijn en die Bijbel lezen. En vooral ook biddend baken. Contact met God. Dat God je de weg wijst. Dat God je leidt. Dat je in gesprek bent met hem. Hoe hou je het vol om te waken? Nou, misschien heb je wel eens gewaakt bij een vader of moeder die aan het sterven was. Ja, je wilde erbij blijven. Het laatste van zijn of haar leven. Het kan soms best lang duren. En als je dan alleen bent, aan het eind van een nacht, is het vermoeiend. Ja, als je in gesprek bent met anderen, dan hou je het makkelijker vol. Ja, als je kan praten, dan kan je een keer lang wakker blijven. Ja, maar als een ander ging gesprek meer kan voeren, als er geen contact mogelijk is, is het moeilijker. Nou, waken kun je als je in gesprek bent met God, biddend, afhankelijk. Waken, ja, het is misschien wel een beetje een lastig beeld, jongens en meisjes, want ja, vannacht moet je gewoon weer gaan slapen, je moet naar bed, en dat is goed, je hebt rust nodig, dat je uitrust. En je hebt ook gewoon dingen te doen. Ja, nu heb je vakantie, maar na de vakantie moet ik weer naar school. En er moet gewerkt worden. Maar in alles toch waakzaam, toch oplettend. Dat je weet, God dienen en liefhebben is het belangrijkste. Dat God op de eerste plaats staat. En je weet, er komt een eind aan dit leven. En dat kan moeilijk zijn, maar ook, er komt een eind aan het onrecht, een eind aan de zonde. Een zalig die wakker is. En op zijn kleren acht geeft. Want ja, als je gaat slapen, dan doe ik je kleren uit en je pyjama aan. En als het heel warm is, 's nachts, dan heb je niet zoveel aan. En als er dan eens geroepen wordt, brand, brand. Nou, dan heb je geen tijd meer om je kleren aan te trekken. En dan, nou, dan loop je bijna in je naki op straat. Ja, dan zou je schamen. Nou, dat zegt hier ook deze tekst. Daarom figuurlijk je kleren aanhouden. Dan trek ik even ook de lijn naar Romeinen 13 die we lazen. Bekleed u dan met Christus. Dat zijn die kleding van God gekregen. Op hem gericht. En die kleren zuiver houden, wit. Juist in Openbaring wordt ervan gesproken. Een heilig leven tot eer van God. Die gemeente van Laodicea was lauw. Die was naakt. Openbaring 3. Maar Christus zegt, koop mij de kleren. De witte kleding. God wil het geven. Dat we niet naakt zouden rondlopen. En men onze schaamte niet zal zien. Een beeld van dat wakker zijn. Hoe is ons leven? Zijn we wakker? Zien we uit naar de komst van Christus? Om hem eeuwig te danken. Voor zijn kleding. Voor zijn zaligheid. Voor zijn liefde. Om eeuwig hem te danken. Hem te aanbidden. Dat hij het oordeel droeg. Dat hij verlost. Zalig maakt. Amen. Zingen we nu van Psalm 5, het derde vers. Hoofd gezegd Psalm 5, vers 3. Waar het ook gaat over biddend waken. 5, vers 3. Kunnen we samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor uw woord, ook als het een grijpend woord. Maar dat we ook de geesten kunnen beproeven. En dat we ook zien de tekenen der tijden. De dingen die gebeuren, ook in onze dagen. Dat we waakzaam zijn. Dat we u verwachten. Om weer in Jezus Christus uitzien naar uw komst. U die het gezegd hebt, ik kom. En dat ons niet zal overvallen. Dat het niet voor ons onverwacht zal zijn. Maar dat we bereid zijn. U kunnen ontmoeten omdat u, o Heer Jezus, het oordeel voor ons wilde dragen. Omdat we van genade leven. Omdat we het geloof uitzien naar uw toekomst. Houd ons wakker, Heer. En dat we ook zo op onze kleren acht geven. Dat u bekleedt, maar ook leven tot uw eer. Dat we ook zien de verleidingen, de dreigingen, de zonden die ons in beslag kunnen nemen. Waar onrecht is, waar mensen gediscrimineerd worden. Dat het onrecht stopt, dat we ook daar als christenen heilig leven. Het omgaan met uw schepping, het onnodig vervuilen, wijs ook daarin de weg. Leid u in keuzes die we maken. Wij bidden dat we daarin als gemeente elkaar ook aansporen. Elkaar ook bemoedigen. Ook eerlijk wijzend op gevaren waardoor we in beslag worden genomen. En dat we dat ter harte nemen. En dat we zo elkaar opscherpen. Bemoedigen. En dat we tot zegen mogen nemen voor mensen om ons heen die u nog daarnaast ook wakker schudden. En ook wijze gevaar. Maar ook vooral wijze op uw Heer Jezus Christus, bij wie redding is. Opdat uw naam niet gelasterd wordt, maar dat ieder zich tot u zal bekeren. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Ook organisatiewerk in deze gemeente, wat gedaan wordt juist in deze zomer op campings, met daarbaarwerk, andere activiteiten, dat dat zegen is. Wij bidden voorbereidingen, ook Vakantie Bijbelclub, onder werk in uw koninkrijk. En maak ons getuigen van u naar onze omgeving, waar we wonen, waar we contact hebben, wellicht op vakantie. Dat we iets uitstralen van uw liefde. Zegen al het werk in onze kerk, ook landelijk. Eenheid mag zijn met verschillende kerken en gemeenten in wat uw woord zegt. Uw kerk wereldwijd, bewaar haar, vermeerder haar. Ook waar de vervolging is een dreiging, bescherm haar. We bidden voor deze wereld in nood, waar zoveel lijden is. Door verandering van klimaat, door haat, door geweld, waar oorlog is, geef vrede. In Oekraïne, Gazastrook, op andere plaatsen waar geweld is, waar mensen in spanning zitten. Hier zijn zoveel mensen op de vlucht. Wij bidden u. Bijzonder ook voor uw volk Israël. Geef vrede. Als ze bedreigd worden in eigen land en daarbuiten. Geef wijsheid ook aan de regering daar. Dat ze het van u verwachten, Heer. Juist voor uw volk Israël toch de belofte dat heel Israël zalig zal worden. Daar zien we naar uit. Opdat dus dan ook u komt, Heer. Dat ons blij vooruitzicht is. Dat ons leven bepaalt. Dat verder van deze dag, ook als we opnieuw uw woord mogen horen, opnieuw samen mogen komen. Deze week. Uw vakantie hebben of werken of wat ook. Op u gericht. Zo op weg naar uw toekomst, biddend. Maranatha, kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. nu ook de gaven gegeven worden, ook voor diaconie en kerkrentmeesters en ook de collecte voor bijstand. En wij zingen dan tot slot uit Weerklank 426, het vierde en het vijfde vers. Weerklank 426, 4 en 5. We gaan onder de zegen van onze God, wat ook tot zegen mogen zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.